Dus we doen altijd een mechanische oorzaak, een viscerale orgaanoorzaak. En vandaag zijn we bij de metabole component van een hielspoor.
Dit is de Metabol Gezond podcast voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast. De podcast waarin wij, therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te gaan behandelen. Wil jij ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast onze podcast organiseren wij ook lesdagen op locatie. De inhoud van deze lesdagen kan voor jou op maat gemaakt worden. Wij werken daarbij altijd met onze eigen ontwikkelde REVO-methode. Reactivering, evolutionaire verklaring, voorkomen, onderzoeken en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek in de REVO-methode, organiseren we lesdagen op locatie. Ben je benieuwd? Neem dan contact op met ons via info@metabolgezond.nl. Zou je zelf graag een keer te gast zijn of heb je een interessante casus om te bespreken? Laat ons dit dan gerust weten, ook via info@metabolgezond.nl. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast.
Ja, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert. En vandaag deel 3 van Fascitis plantaris, part 3.
Ja, of taal 3.
Ja, kan ook. Wij speak English very well, nog niet zo snel, maar dat komt nog wel. Dat was Duits of Frans. Maar goed, vandaag is het onderwerp de low-grade inflammation als gevolg van insuline.
Ja.
En we hebben het in het eerste deel over de fascitis plantaris gehad, over het verschil tussen een fascia plantaris ontsteking en een hielspoor. En ook dat hebben we de vorige keer nog even herhaald, dus dat gaan we vandaag niet doen.
Nee.
De eerste twee podcasts gingen over twee werkingsmechanismes, waarvan de vorige podcast ging over, dat ik het niet meer weet.
Dat ik het niet meer over het diafragma.
Oh ja, het diafragma en de 5 diafragma's en hoe dat al met elkaar verbonden is.
Ja.
En podcast 1 over hielspoor ging over?
Over de plexus lumbosacralis. Hè? Dus we doen altijd een mechanische oorzaak. Een viscerale orgaanoorzaak. En vandaag zijn we bij de metabole component van een hielspoor.
Ja, en zoals gezegd gaat het dan over een laaggradige ontstekingsreactie. In dit geval geïnduceerd of onderhouden door insulineproblematiek.
Ja, de R hè, van de REVO-methode. Dus de reactiveringsstrie.
Strategie.
Ja, dat was afgekort.
Ja.
Die ervoor zorgt dat het immuunsysteem inderdaad opnieuw geactiveerd wordt, maar dus eigenlijk ook de factor is die ervoor zorgt dat er geen herstel kan plaatsvinden.
Ja, en we hebben het, als het gaat over hielspoor, hebben we het natuurlijk over een bottige aandoening, zoals we dat noemen. Dus een aandoening van het bot waarbij je kunt afvragen of dat het een lokaal probleem is of dat het geïnduceerd wordt door een ander probleem.
Ja.
Volgens ons is het meestal een ander probleem.
Ja.
Want als het een lokaal probleem was, zou het binnen 6 weken opgelost moeten zijn.
Ja, dat sowieso. En afhankelijk van of er ook misschien meer bottige problemen zijn geweest in het verleden, kan je ook denken aan hetgene waar we het vandaag over gaan hebben.
Ja, want de bot is naast een onderdeel van ons bewegingsapparaat, CQ, ons skelet, ook een orgaan. Het heeft een metabole functie, een endocrine functie, een psychologische functie en een immunologische functie.
Klopt.
En eigenlijk staat ons hele skelet in dienst van de rest van het lichaam. En zaken die dan eveneens zouden kunnen voorkomen als er sprake is van een hielspoor, bijvoorbeeld een vorm van artrose, maar ook osteoporose, denk aan tendinitissen, zelfs peritonitis. Hoort hierbij, want ja, bindweefsel is natuurlijk een onderdeel van ons skelet. Maar denk ook bijvoorbeeld aan spontane breuken.
Ja, het is dus eigenlijk zo dat ons bot allerlei zaken bevat. Bouwstoffen, voedingsstoffen die op zich ook elders gebruikt zouden kunnen worden indien dat een grotere prioriteit heeft.
Ja, en ons skelet doet dat om een aantal zaken te voorkomen. En dan moet je denken aan systemische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld de diabetes of Alzheimer. Maar ook speelt bot een rol in vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid.
Ja.
In zaken zoals dood gaan.
Ja, als je dood bent, dan is het wel klaar natuurlijk.
Ja, nou is het zo dat bot energetisch enorm veel kost, zeg maar, om te onderhouden. En dus een van de zaken die een energieprobleem zouden kunnen aantonen is bijvoorbeeld een botprobleem.
Ja.
Nou, de theorie daarin is eigenlijk dat we alle zaken die we tot bot moeten rekenen even moeten benoemen. Want het gaat niet alleen over bot, maar het gaat ook over kraakbeen. De zogenaamde dentine producerende cellen in tanden. Maar ook de nucleus pulposus speelt een, of daar wordt eigenlijk ook tot bot gerekend. En al deze structuren produceren osteocalcine voor het bot zelf, maar ook voor het systeem. En osteocalcine is verbonden met het vitamine D en het vitamine K metabolisme. En het gaat over botopbouw versus botafbraak. En in het geval van hielspoor hebben we natuurlijk veel botopbouw. En botopbouw wordt in gang gezet door het hormoon osteoprotegerine. En botafbraak is juist weer verantwoordelijk daarvoor is rankel. En dat heeft dus te maken dat er een evenwicht moet zijn tussen opbouw en afbraak. Tussen de structuur en ontmanteling van die structuur. Dus osteoprotegerine, wat werkt in botopbouw. Dat is onder andere afhankelijk van estradiol, een voorloper van oestrogeen. Testosteron, wat in feite ook een voorloper van oestrogeen is.
Mm.
Vitamine K1 en K2. En K3 doet deze keer niet mee. Vitamine D3, insuline, oxytocine, acetylcholine en van centrale serotonine.
Ja.
En de afbraak gebeurt door...
De afbraak gebeurt door NFKB, interleukine 6. Beide natuurlijk zaken die aangeven dat er ook een activiteit is van ons immuunsysteem. Cortisol, ook immuungerelateerd, net zoals adrenaline. Ook bekend natuurlijk als stresshormonen. Perifere serotonine. Het gros van de serotonine hoort volgens mij overwegend centraal actief te zijn. Als het in de periferie actief is, dan is dat ook een immunitair ding.
Dat is een damp.
Ja, zou zomaar kunnen. Het is ook een reactivator, hè, zoals insuline. Leptine. Insulineweerstand. Oh, ja.
Ja,
bekend als resistentie. Een tekort aan testosteron. Een pH-waarde kleiner dan 7,3. En ik neem aan dat het hier gaat over pH in het bloed. Toch?
Dat kan haast niet, want de bloed-pH wordt zo nauw geregeld. Het ligt tussen de 7,38 en 7,42.
Ja, volgens mij is dat ook precies de reden dat... Nou ja, het zal er niet onder komen, maar nee. Dan wordt er wel bot geofferd.
Ja, op die manier, ja.
Ja, psycho-emotionele stress. Vrij breed begrip, maar ook daar worden stoffen mogelijk vrijgemaakt uit bot... om andere zaken die meer belang hebben op dat moment te onderhouden, te activeren.
Dus jij zegt nu dat stress en de productie van cortisol en de productie van adrenaline... verantwoordelijk kan zijn voor de afbraak van bot.
Correct.
Dat is nogal wat.
Ja, dat is zeker nogal wat. Maar ik denk dat er ook heel wat mensen rondlopen met meerdere of op elkaar volgende bottige aandoeningen en problematieken.
Ik denk dat het helemaal, ik ben het helemaal met je eens. Alleen in de praktijk zien we natuurlijk dat mensen de relatie daar niet zo gauw zien.
Mm-hmm.
En vandaar dat ik het nog eens even herhaal.
Nou ja, zoiets als... botontkalking, hè, osteoporose, dat wordt, hoor ik, vaak door mensen ook wel gezien als van ja, dat is toch iets wat erbij hoort als je ouder wordt. Hè?
Ja, nou ja, dat lijkt dan zo te zijn, maar het zou bijvoorbeeld verklaard kunnen worden door stress of een tekort aan testosteron als je ouder wordt, et cetera.
Precies.
Als we even gaan kijken naar, naar het fysiopathologie plaatje hier, dan vormen we uit zogenaamde osteoblasten collageen type 1. En onder invloed van een aantal aminozuren, denk aan tyrosine, leucine en nog een hele rij, wordt uiteindelijk bot gevormd. En dat is afhankelijk van onder andere vitamine D. Vitamine D van zonlicht en van bijvoorbeeld voeding wordt in ons lichaam omgezet naar 1,25 OH vitamine D3. En uiteindelijk wordt daar dus een osteoblast van gemaakt via transcriptie. Deze osteoblast die produceert vervolgens deze collageen type 1. Vervolgens hebben wij nodig om bot te maken, onder andere vitamine K1. Dat halen we vooral uit groene groentes.
Mm-hmm.
Denk aan spinazie, dus bladgroentes. Denk aan onder andere spinazie inderdaad. En ons microbioom staat in voor de productie van vitamine K2. En vitamine K2 en vitamine K1 maken samen het hormoon osteocalcine.
Ja.
En deze osteocalcine samen met 49 aminozuren, waar ik net al over begon, maken dan hydroxyapatiet. Wat vervolgens bot wordt.
Oké.
Okay. Als osteoprotegerine aanwezig is, en dat is dus botopbouw, dan wordt de osteoclast aangezet tot botopbouw. Als rankel aanwezig is, en rankel was dus afhankelijk van onder andere adrenaline, cortisol, NF-kappa-B, interleukine 6. Dan hebben we meer activiteit van osteoclasten, waardoor ons bot wordt afgebroken.
Ja. Ja, en in lijn daarvan is het verhaal rondom osteocalcine, dus dat het, als het in het bot aanwezig is, zoals je al zegt, zorgt het voor aanmaak. En is het buiten het bot actief, dan heeft het eigenlijk die endocrinologische functie. En als het in het bot actief is, dus het zorgt voor botopbouw, dan noemen we dat gecarboxyleerd. Zit ik niet goed?
Nou ja, jawel, maar ik denk dat ik wat overslaan. Maar ja, ik ben weer bij.
Dus de osteocalcine in het bot als botopbouwend verhaal is, noemen we gecarboxyleerd. En dat is dan dus ook afhankelijk van vitamine K1 en K2.
Ja.
En buiten het bot, dus als een endocrinologisch stofje, is het dan, noemen we het niet, gecarboxyleerd.
Of ongecarboxyleerd.
Ja, en dan zou het bijvoorbeeld een regulatie van de bloedsuiker kunnen moeten aanvullen, omdat er, misschien wel niet toevallig dat we het vandaag ook daarover hebben, als insuline niet goed functioneert.
Nou ja, en we hebben natuurlijk al in eerdere podcasts ook gesproken over het feit dat de osteocalcine en dan in de vorm van
jawel, als endocrinologisch stof, dus
precies,
ongecarboxyleerd.
Een rol speelt in onze stressreactie.
Ja, in het remmen van de nervus vagus.
Precies, door de nervus trigeminus activiteit.
Ja.
Maar het is dus zo dat een vitamine K-tekort eveneens kan leiden tot problematiek in de mondholte.
Ja.
Omdat een tekort aan vitamine K1 of K2, al naar gelang welke van de twee niet goed verzorgd is, leidt eigenlijk tot allerlei botproblematiek, waarbij de tanden als laatste gaan lijden daaronder. Dus op het moment dat iemands dentinevormende tandenmateriaal gaat afnemen, losstaande tanden en dergelijke, dan ben je al aan het einde van deze route, zeg maar.
Ja.
En daarnaast is vitamine K2 natuurlijk belangrijk voor allerlei leverfuncties en ook voor bloedstolling.
Ja, en oorzaken van zo'n rankelactiviteit, dus botafbraak, is, nou ja, net eigenlijk al een beetje gezegd in het schema, maar belangrijke die we veel zien zijn perifere aanwezig serotonine. Omdat serotonine in de periferie in staat is om ons immuunsysteem steeds weer opnieuw aan te zwengelen eigenlijk.
Mm-hmm.
Het parathormoon, bij te weinig calcium in het bloed, zal die bijschildklier daar een rol in gaan spelen. En dat calcium moet natuurlijk ergens vandaan komen en dat wordt dan mogelijk uit het bot gehaald.
Mm-hmm. Als er te weinig calcium in het bloed is.
Ja,
ja, precies.
Precies, ja. En omeprazol, je kunt het zelfs, heb ik toevallig een tijdje geleden een keer gekeken met iemand samen, je kunt het zelfs lezen in de bijsluiter dat osteoporose een bijwerking kan zijn van langdurig gebruik van omeprazol, wat natuurlijk de maagfunctie beïnvloedt.
Ja,
en daarmee eiwitvertering, aminozuren, afbraak. Verwerking van dwarsboomt.
Dus gecarboxyleerd osteocalcine heeft een rol in botvorming. En ongecarboxyleerd heeft dus een endocrinologische functie. Het heeft een positieve feedback met insuline. En hyperinsulinemie leidt tot meer niet gecarboxyleerd osteocalcine. Dus een te hoog insulinegehalte leidt tot meer botafbraak.
Correct.
Er is onderzoek geweest, en volgens mij is dat onderzoek gedaan door Leo Pruimboom van PNI Nederland. En daaruit kwam dat sporters die 5 keer per dag eten een significant dunnere Achillespees, patellapees en bicepspees hebben. Ik weet nog dat hij dat publiceerde en dat hij zei dat is echt baanbrekend wat we hier hebben onderzocht en wat eruit komt. Maar dat vertelt dus in feite dat 5 keer per dag eten en een continue aanmaak van insuline zorgt dus voor afbraak van botweefsel, maar ook bindweefsel. Dus er zijn heel veel mensen die bindweefselproblematiek hebben en denk dan bijvoorbeeld aan peesontstekingen of bandletsels die niet over willen gaan. Dat is mogelijk alles in stand gehouden door een te hoog insulinegehalte.
Ja, toevallig van de week zitten kijken naar Netflix, naar de miniserie over David Beckham. Toen kwam het nog voorbij, want die heeft natuurlijk ook een tijd geworsteld met Achillespees problematiek. En ik denk dat het niet ongewoon is dat er in de sport 5 keer per dag gegeten wordt.
Nou ja, we weten heel goed natuurlijk dat topsporters in het voetbal heel veel tijd ook niet in beweging zijn.
Ook dat.
Als je dat dan naast het veelvuldige maaltijdfrequentie op een dag neerzet, dan als dat leidt tot een afbraak van bindweefsel, ja. Zijn dat natuurlijk de structuren die als eerste pijn gaan doen en klachten kunnen geven.
Absoluut. En we hebben het natuurlijk al eerder gehad over de zogenaamde groeias. Volgens mij hebben we er zelfs 2 podcasts aan gewijd. 1 voor de groeias en 1 met de impact op onze geslachtshormonen.
Mm-hmm.
Maar diezelfde groeias die past natuurlijk perfect in dit plaatje. Omdat een van de belangrijkste triggers tot het niet goed meer functioneren van de groeias is de aanmaak van, nou ja, kan volgens mij niet anders, perifere insuline. Via de pancreas uiteraard. En het continu daar zijn van die insuline met effect op de lever.
Mm-hmm.
Wat een productie geeft in de lever van IGF, insulin-like growth factor. En dat is op zich prima. Alleen als het via de impact vanuit de pancreas op de lever wordt geproduceerd, dan komt het in een 100%, of in ieder geval een heel hoog percentage. Ik weet eigenlijk niet of dat zo is, 100. Maar in ieder geval komt het voor een groot deel niet gebonden in ons systeem. Precies. Terwijl de activatie vanuit de centrale as, dus vanuit de hypothalamus en hypofyse, dan komt er ook IGF binding protein vrij. En dan zal dus 95% inactief vrijkomen. En nou ja, dat noem je dan gecontroleerde groei. Als er een ritme is tussen centrale en perifere stimulatie van de groei as.
Mm-hmm.
En als dat dus alleen perifere is, dan krijg je eigenlijk ongecontroleerde, ongeremde groei.
Ja, en belangrijk daarin is dat er dus een afwisseling is tussen centrale activiteit en centraal en
perifere.
Ja, dankjewel. Ik zocht even het woord. En die perifere activiteit heb je net beschreven. En voor centrale activiteit van dezelfde groeias is het van belang om te weten dat de hypothalamus en dan de periventriculaire nucleus groeihormoon releasing hormoon aanmaakt. Dat de hypofyse vervolgens groeihormoon aanmaakt. Het groeihormoon komt eveneens aan op de lever, maar produceert dan, zoals jij net al zei, IGF binding protein, wat 95% van de vrije groeifactor, insulinegroeifactor bindt. En het bindt het sex hormone binding globulin, wat 95%, ik kon het even niet goed lezen, van de geslachtshormonen eigenlijk bindt. Nou, als we net gezien hebben dat insuline en maar ook oestrogeen en testosteron een rol spelen in botopbouw en botafbraak, is dat dus een belangrijke as. In een verstoring van deze as kan leiden tot botafbraak en bindweefselafbraak.
Ja, dus wat er eigenlijk staat bij die groeias is dat als we voldoende rusten, slapen, tussen haakjes. En als we voldoende bewegen en niet heel de tijd zitten te eten, dan kunnen we goed groeien.
Geremd groeien.
Gecontroleerd groeien.
Ja, dat is beter. Gecontroleerd. Nou, en slaap heeft natuurlijk te maken met melatonine.
Ja.
Beweging heeft heel veel voordelen, zeg maar. En er is nog een derde factor die een rol kan spelen in het remmen van zeg maar de ongecontroleerde groei. En de ongecontroleerde groei is natuurlijk hetgeen wat plaatsvindt als we het hebben over een hielspoor.
Ja.
Maar hetzelfde geldt voor facet artrose, osteofyte in de wervelkolom, bot op plaatsen waar je het eigenlijk niet verwacht dat het zou groeien. Ja, en allemaal met dit systeem te maken.
Ja, en bedoel, daar moeten we denk ik niet te diep op ingaan, want het is complexer dan dat. Maar IGF wordt ook veelvuldig onderzocht in relatie tot het ontstaan van tumoren.
Ja. Ja, nou ja, en ik zei, er was al een derde factor en dat is L-arginine. En L-arginine is een specifiek aminozuur. Nu is het zo dat zo'n 90% van alle aminozuren die wij eten, het voor onze stikstofbalans gebruikt wordt.
Mm-hmm.
En dat een mogelijk tekort aan arginine wellicht ook een oorzaak vindt in het te weinig eten van eiwitten.
Ja.
En zo zijn er allerlei wegen naar klachtenpatronen die... wat complexer zijn als dat we dat op de eerste manier geleerd hebben, zeg maar.
Ja, en evolutionair gezien kan je dus ook zeggen dat als je hebt gegeten, dat er dan meer groeitoestemming is.
Mm-hmm.
En dat heeft ook weer met voortplanting te maken, want daar is wel wat energie voor nodig.
Ja, ja, ja. Oké, als we dan gaan kijken naar hoe wordt die bloedsuikerspiegel dan gereguleerd, komen we uiteraard bij de alvleesklier terecht, bij de pancreas.
Ja.
De pancreas ligt in onze buikholte in het, met de kop van de pancreas in het duodenum ingeklemd.
Ja.
Maar slechts 1-2% van de pancreascellen zijn endocrien gericht. De alfacellen produceren glucagon wanneer de bloedsuikerspiegel te laag is. De betacellen produceren insuline. En de deltacellen van de alvleesklier produceren somatostatine.
Mm-hmm.
En somatostatine is ook weer remmend op die centrale as.
Correct.
Dus een tevele activiteit van die pancreas door vaak en regelmatig te eten, remt de gecontroleerde groei.
Ja.
En dat betekent dat dus zo'n 98% van die pancreascellen exocrien bedoeld zijn. En exocrien, daarmee bedoelen we dat er enzymen en vooral bicarbonaat wordt geproduceerd in het belang van onze spijsvertering.
Ja.
Dus een endocrine belasting heeft impact op de exocrine functie. Wat betekent dat als je alvleesklier continu bezig is met het reguleren van je bloedsuikerspiegel...
Mm-hmm.
Er vermindert functie overblijft voor je spijsvertering. En dat zien we aan allerlei spijsverteringsklachten terug. En wij gebruiken daarvoor de zogenaamde EPI-vragenlijst, de exocrine pancreasinsufficiëntie-vragenlijst.
Ja, ja, bekende signalen die daarin terugkomen. Die vragenlijst zal hier vast nog ergens achter staan. Nou, daar gelijk. Hebben we hem al. Hoppatee. Denk aan diarree. Maar denk vooral ook aan signalen die dus een slechte vertering aangeven, zoals een vettige ontlasting. En normaal moet het enzym lipase de vetten voldoende verteren.
Lipase wordt dus geproduceerd in de pancreas.
Exactly. Een sterk ruikende ontlasting. Als eiwitvertering niet goed gaat, dan krijgen we ook wat vorming van cadaverine. En dan stinkt je ontlasting naar, het woord zegt het al, als een kadaver.
Ja.
Een opgeblazen gevoel, dus veel gasvorming, continu gerommel in de darmen. Zichtbare etensresten aanwezig in de ontlasting. Uiteraard ook gewoon mogelijk last of pijn in de bovenbuik. Meer algemeen laag in de energie. Een ongewenste, dat is belangrijk, gewichtsverandering en hoofdpijn.
Dat zijn symptomen van een exocrine pancreasinsufficiëntie.
Ja.
En wij zien dat toch wel regelmatig wel terugkomen in de praktijk.
Ja. Zeker.
Nu, de functie van insuline is natuurlijk om onze bloedsuikerspiegel te verlagen. En onze bloedsuikerspiegel verlagen we door in de celwand een zogenaamde insulinereceptor te hebben.
Ja.
En dat gaat een beetje volgens het sleutel- en slotprincipe, waarbij het slot de insulinereceptor is en de sleutel is dus insuline. Insuline komt aan en dokt aan op deze receptor. Dat heeft tot gevolg dat er een aantal zaken in die cel gebeuren. Maar de meest belangrijke is wel dat de zogenaamde GLUT4-transporter, de glucosetransporter 4, in staat wordt gesteld om glucose uit de bloedbaan op te nemen.
Ja.
Deze glucose wordt vervolgens binnen de cel via een aantal stappen ofwel opgeslagen in de vorm van glycogeen. In de lever en in de spiercellen gebeurt dat.
Mm-hmm.
Glucose wordt afgebroken naar pyruvaat en die gaat zo de mitochondriën in de zogenaamde citroenzuurcyclus of de Krebscyclus om ATP te produceren. En indien zowel de glycogeenvoorraad als onze ATP-cellen gevuld zijn, produceren we vrij vetzuren van de glucose.
Ja.
Spring er maar in als je...
Nee, niks aan toe te voegen. Misschien kunnen we hier ook de koppeling maken met het feit dat beweging, met name, maar het zal zo ook nog wel uitgebreider komen, denk ik.
Geen idee eigenlijk, maar vertel je verhaal. Nee,
nou, dat beweging en specifiek het nuchter bewegen, dus wanneer de voorraad in spier, lever aan glycogeen verbruikt is. En dus eigenlijk in de cel de energie laag is.
Ja, dus als je van ATP, ADP en energie maakt en van ADP, AMP plus energie.
Ja, de zogenaamde AMP-kinase activiteit die dan geactiveerd wordt.
Nou, wat dan gebeurt is eigenlijk dat door het afkoppelen van een fosfaatgroep er energie vrijkomt.
Ja.
En we kunnen uit twee ADP's een ADP en een AMP maken. Dus hoe je het ook bent of keert, wanneer je energie verbruikt, is er meer AMP in de cel aanwezig. En vertel je verhaal.
Ja, en als de AMP-druk, dus de hoeveelheid, hoog is, dan kan die GLUT4-transporter zich ook naar de wand van de cel bewegen om daar brandstof binnen te laten, zonder dat daar een insuline op een insulinereceptor noodzakelijk is.
Ja, het komt zo meteen nog een stukje verder op. We hebben het al gehad over hyperinsulinemie. En dat is de toestand waarbij er, ondanks het feit dat er veel insuline aanwezig is, het aantal receptoren voor insuline afneemt.
Ja.
En dan is nuchter bewegen een fantastische manier om je bloedsuikerspiegel te verlagen. En je batterij is leeg.
Zelfs snel, hè, na 10 minuten.
Als die 100% vol was, wel ja.
Ik denk dat niet al mijn batterij niet meer goed is.
Nou, dat ziet er dan zo uit. Volgende keer dus aan de stroom. Geen energie meer.
Nee, dus de AMP-druk was hoog in de MacBook. dat is een mooi introotje weer, hè?
Ja.
Die van jou was ook mooi de vorige keer.
Hoe werkt dan die insulineresistentie waar ik net al over sprak? Nou, op het moment dat je iets gaat eten, stijgt natuurlijk je bloedsuikerspiegel. Het stijgen van de bloedsuikerspiegel leidt tot een stijging van je insuline. Want glucose is voor de alvleesklier het signaal om glucose insuline te produceren.
Ja.
Insuline zorgt ervoor dat leptine stijgt. Cellen gaan hierdoor de glucose opnemen. Wordt omgezet in de vorm van glycogeen. En eventueel in vrije vetzuur, zoals ik net al zei. En daarmee daalt dus je bloedsuikerspiegel. En het dalen van de bloedsuikerspiegel heeft tot de reactie dat we weer honger krijgen.
Mm-hmm.
En vervolgens weer gaan eten. En zo zitten we eigenlijk in een vicieuze cirkel. Van steeds weer opnieuw eten eten. Eten, eten, eten.
Ja, en... Een beetje ingezoomd, hè, deze?
Ja, dat is zo, omdat ik niet zo goed kan zien natuurlijk, hè.
Aha. Ja, dus als het gaat over insulineresistenties, hè, we hebben al wat gezegd over de functies van insuline. Het zorgt voor groei, hebben we via de groeias gezien. Het kan voor verzadiging zorgen, althans dat zou het moeten doen in een goede signaalfunctie. Het zorgt voor vernieuwing van bindweefsel en ook huid. En het kan indirect ook ontstekingsremmend werken. Maar het kan er ook voor zorgen dat bijvoorbeeld activering en energie naar het immuunsysteem toegaat wanneer bepaalde weefsels insulineresistent worden en geen energie kunnen opnemen, geen glucose kunnen opnemen, maar die glucose dus wel beschikbaar wordt gesteld voor ons immuunsysteem.
Ja, in dat geval... Sorry, in dat geval is het functioneel dat je insulineresistent wordt op bepaalde organen en weefsels.
Ja.
Omdat op dat moment de glucose graag naar het immuunsysteem geleid wordt, zodat we een immuunreactie kunnen doen.
Ja, sterker nog, bij een acute reactie van het immuunsysteem worden de beta-cellen van de pancreas gedownreguleerd. En produceren daarmee dus ook minder insuline.
Ja. Ja. En dat betekent dat cellen moeilijker glucose kunnen opnemen, waardoor het beschikbaar blijft voor het immuunsysteem.
Ja, maar bij chronische ontsteking gaat het natuurlijk op een gegeven moment problematisch worden. Omdat je, nou, het woord zegt het al, hè. Bij chronische ontsteking dan wordt de insulineresistentie gehandhaafd. Verhoogt de productie van insuline, waardoor uiteindelijk hyperinsulinemie ontstaat. En om eigenlijk glucose dus beschikbaar te houden voor het immuunsysteem.
Dat is dus eigenlijk de reactiveringsstrategie waar we het altijd over hebben.
Precies. Echter, zorgt dat wel voor een situatie van chronische ontsteking, zoals gezegd. Wat dan natuurlijk ook bekend staat als de low-grade inflammation. Dus dat zorgt voor insulineresistentie. Bewegingsarmoede.
Ja, we hebben net verteld dat de glucose ervoor zorgt dat er ook naast insuline leptine wordt geproduceerd. Mm-hmm. En leptine is het hormoon wat aan onze hersenen vertelt, er is voldoende energie, je mag dus... En als er minder insuline, of als er steeds meer insuline wordt geproduceerd en er steeds meer leptine wordt geproduceerd, worden we ook voor leptine resistent.
Ja.
En dat betekent dat onze hersenen op dat moment eigenlijk geen informatie krijgen of te weinig informatie krijgen over de beschikbare energie, wat eigenlijk leidt tot het niet mogen bewegen, waardoor mensen ook steeds moeilijker in gang komen. Ik heb wel eens gehoord... Dat als je wil gaan hardlopen, zijn de moeilijkste meters van de bank naar de voordeur.
Klopt. En bewegingsarmoede op zichzelf zorgt natuurlijk ook gewoon voor dat de opname van energie altijd afhankelijk blijft van insuline.
Correct.
Ja, voeding hebben we denk ik, kunnen mensen zich wel iets bij voorstellen dat bepaalde voeding meer insuline vraagt om verwerkt te worden dan andere voeding.
Ja, nou ja, dat heeft te maken met de glycemische index. Daar hebben we het ook al eens over gehad volgens mij.
Ja, denk het wel.
Dus gaan we niet herhalen hier. Nou, en als je dan kijkt naar het voedingspatroon van, de gemiddelde patiënt in mijn praktijk, die met klachten komt, dus daar gaat iets niet goed, want anders dan waren ze niet in de praktijk. En dan zie je toch heel vaak dat die echt wel verdeeld over de dag vaak 5 tot 6 eetmomenten hebben, waarbij we het nog niet eens hebben over de kopjes koffie, CQT, waar melk en of suiker in wordt gebruikt. Wat natuurlijk eigenlijk ook gewoon een voedingsmoment is.
Mm-hmm.
En je ziet dus dat bij het eten van met name koolhydraten heel erg duidelijk, dat daardoor de bloedsuikerspiegel het snelste stijgt. Ook weer afhankelijk van die glycemische index. Als gevolg daarvan stijgt je insuline, waardoor de bloedsuikerspiegel hoort te dalen. Maar je ziet na verloop van tijd, zeker als het een aantal jaren, tientallen jaren achter elkaar al gebeurt, dat onze alvleesklier al begint met minder, dat hij eigenlijk zijn insulineproductie op een hoger pijl gaat handhaven.
Mm-hmm.
Omdat er continu iets binnenkomt waardoor er een insulinereactie vereist wordt.
Ja.
En dat noemen we een hyperinsulinemie. En een hyperinsulinemie leidt tot een hypoglycemie. Dat wil zeggen dat de insuline continu zo hoog is dat ons bloedsuikerspiegel snel daalt en we dus weer opnieuw honger krijgen. En eigenlijk zitten we dan in een vicieuze cirkel, want doordat we een verhoogd insuline hebben om mee te beginnen, hebben we ook weer snelle honger. En zo blijven we eigenlijk in hetzelfde cirkeltje doordraaien. Het probleem is dat... En dat is met alle hormonen zo, dat op het moment dat er veel van een specifiek hormoon in de bloedbaan aanwezig is, dat de noodzaak voor de gevoeligheid voor dat hormoon afneemt.
Ja.
En de gevoeligheid afname vertaalt zich in minder receptoren. Dus er blijven minder sloten over waar de sleutels op passen, terwijl er sleutels in overvloed zijn. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus eten zorgt via deze pathways tot de afbraak van bot.
Ja.
Omdat insuline osteoclastenactiviteit verhoogt. En osteoclasten, dat waren de afbraak. Ik moest altijd. Had je daar een ezelsbruggetje voor osteoblasten en klasten?
Nee.
Belasten met een B, bouwen?
Er is wel een ezelsbruggetje voor, maar ik weet niet wat de B dan voor stond of de C.
Voor opbouwen.
Ja, zo. B opbouw. En C staat voor klafbraak.
Klafbraak, inderdaad.
Okay.
En we hebben dit natuurlijk, dat verzinnen we niet zelf, dat hebben, daar hebben we natuurlijk ook wel wat referenties voor. Maar zijn er een aantal parameters of parameters? Parameters?
Ja, ik zou zeggen parameters, maar...
Voor insulineresistentie?
Ja.
We zien dat aan de hand van verhoogde of verlaagde insulinewaarden. Je ziet een verhoogde insulinegroeifactor, IGF-1.
Ja.
Een verlaagde insulineachtige groeifactor bindingseiwit. Dat is insulin growth factor binding protein 1 through 5. Het vrije testosteron en het vrije oestrogeen is verhoogd. Wat tot allerlei ook klachten van geslachtshormonen kan leiden.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld spierafbraak en dergelijke. Wat natuurlijk ook een vorm van bindweefsel is.
En haar op plekken waar je het niet wil of andersom.
Ja. Het geslachtshormoon bindend globuline, het sekshormoon binding globulin vermindert. En dit heeft alles te maken met het feit dat we hier praten over een centrale en versus een perifere activiteit van die groeiassen. En dit is allemaal perifere activiteit als er sprake is van insulineresistentie.
Ja.
Dus ook je groeihormoon is verminderd. En eigenlijk leidt dit alles tot een laaggradige ontstekingsreactie als gevolg van een verlengde activiteit van het immuunsysteem.
Ja, en in labwerk is het ook wel mogelijk om een insulineresistentie aan te tonen. Maar dan moet je wel zowel de nuchtere insuline als de nuchtere bloedglucose hebben. Die gooi je in een formule, die noemen we de HOMA-index, de Homeostatic Assessment. Inmiddels volgens mij heet dat ding zelfs de HOMA-2. Index, want dat is de laatste versie.
Mm-hmm.
Want als je alleen bloedglucose meet, dan zie je vaak dat die waarde nog binnen referenties zit die als normaal worden gezien.
Je kan heel lang heel veel meer insuline produceren om je bloedsuikerspiegel zo relatief normaal mogelijk te houden, inderdaad.
Ja, en wanneer die insulinespiegel dus steeds verder stijgt en de bloedsuiker nog redelijk stabiel gehouden kan worden, komt er een moment dat het niet meer lukt. En dan zal de insuline ook flink verhoogd zijn. Nou, die verhouding tussen die twee gaat dan anders worden. En dat zie je terug in deze HOMA-index.
En dan zie je dus waardes zoals prediabetes en diabetes ontstaan. En dan, dan ga je aan de medicatie.
Ja. Nou, dan is er ook nog een vragenlijst. Ik weet niet of we die helemaal moeten gaan doornemen, maar denk aan zaken zoals het dagelijks eten van muesli, cornflakes, chips, ijskoekjes, zoetigheid of fastfood.
Ik denk dat misschien als mensen die vragenlijst exocrine pancreasinsufficiëntie willen hebben, CQ, deze insulineresistentie vragenlijst, dat ze een mailtje doen aan info@metabolgezond.nl en dan zorgen we dat ze de vragenlijst krijgen, inclusief de uitwerking daarvan.
Ja, met een €2 overmaken naar, wat is het, NL...
Nee, ja.
Oh.
Nee.
Oké.
Okay. Doe er wel een betaling bij. Nee, schapje.
Precies. Stuur wel een betaalzoekje terug.
Ja.
Kun je zien of je het voldoet om onze podcast te ondersteunen van deze fantastische content, toch?
Ja. Ik zeg niks. Dus als we gaan kijken naar insuline, glucose en energieverdeling. En ook hier hebben we het natuurlijk al heel vaak over gehad.
Ja.
Dat er een energieverdeling is tussen de hersenen, het metabool systeem. Je bewegingsapparaat en het immuunsysteem. En dan zie je dat als er sprake is van een ontstekingsreactie, en zeker als dat een laaggradige ontstekingsreactie is, dan krijgt het immuunsysteem eigenlijk altijd voorrang.
Mm-hmm.
Dat betekent dat er een wisselwerking is in de prioriteit tussen botten en of het immuunsysteem. En als het immuunsysteem aanstaat, dan verlies je bot.
Nou, correct.
Daar komt de
samenvatting. Ja.
En dat heeft te maken met de hypothese van verwaarlozing en hyperactiviteit van organen.
Ja.
En de zogenaamde poolmechanismes die hier een rol spelen. Nou, hoe kunnen we in onze REVO-methode spreken we natuurlijk over hoe dat iets evolutionair ontstaan is. Wat de reactiveringsstrategie is. Laten we het even de goede volgorde doen. REVO staat voor reactiveringsstrategie, evolutionaire ontwikkeling. Voorkomen en oplossen en onderzoeken en oplossen.
Ja, nou, in de evolutionaire verklaring ligt natuurlijk ook de oplossing en daarmee ook het voorkomen van eigenlijk dat je het überhaupt zou krijgen. En dat betekent, nou, die groeias die zegt het eigenlijk al heel mooi. Hè? Je zou in verhouding in ieder geval voldoende moeten bewegen en voldoende moeten rusten.
Slapen.
Slapen. Om het eten wat daar tegenover staat,
Je eiwitintake moet voldoende zijn.
Te compenseren en in balans te brengen. Dus het betekent kort gezegd dat zaken zoals de maaltijdgrootte
en de maaltijdfrequentie
van belang zijn om insuline en dus ook leptine gevoeligheid te behouden.
Ja, nog even terugkerend naar waar deze podcast over ging. Het ging over een hielspoor.
Oh ja.
En het ging over ongecontroleerde groei van bot.
Ja.
En daarin speelt insuline en maar ook een beetje leptine wel een cruciale rol. En vooral de groeiassen spelen daar een rol in. Vanwege het feit dat als je centrale groeias aanstaat, er insuline growth factor binding protein wordt geproduceerd. Maar goed, hoe doen we dat? Dat doen we door minder vaak op een dag te eten. En er zijn allerlei manieren waarop je dat kan doen. Je kan intermittent fasten, je kan time-restricted feeding doen. Er is bijvoorbeeld in time-restricted feeding, kan je zeggen van nou, ik eet 8 van de 24 uur wel en 16 uur niet. Dan ben je 16 uur nuchter.
Ja.
Er is het zogenaamde warrior dieet, waarbij je om de andere dag gaat vasten. We hebben ook het OMAD-principe, waarbij je one meal a day gebruikt. En dit zijn allemaal manieren van eten, waardoor je tijdens de windows dat je wel eet, de perifere groeias aan hebt staan. En als je niet eet, je centrale groeias aan hebt staan.
Ja, je zou zelfs kunnen denken aan rekening te houden met je voeding aan de seizoenen. En dan moet je eigenlijk eten wat er in het seizoen is. En je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken dat de winter, het seizoen van schaarste, en dat dan misschien niet erg is als je ook af en toe wat minder eet. En
minder vaak.
Ja, en in de zomerperiode.
Zomer, herfst.
Dat er meer voedsel beschikbaar is.
Ja. Nou ja, het laatste stukje onderzoek en behandeling.
Ja, we testen met onze neuromusculaire spiertest en dan testen we de latissimus dorsi, want die is gekoppeld aan onze pancreas.
Ja.
En dan kunnen we daar een aantal vragen stellen aan die pancreas. Zoals, hoe ga je om met suiker? Dat vraagt natuurlijk letterlijk, ben je in staat om een goede correctie te doen van de bloedsuikerspiegel? We kunnen testen met bijnierconcentraat. Dus dan testen wij indirect van, wat doet een verhoging van de stressas richting je pancreasfunctie?
Mm-hmm. Omdat cortisol, adrenaline in de eerste plaats ook stoffen zijn die onze bloedsuikerspiegel doen verhogen. Want ja, we moeten vechten of vluchten, maar eerst moeten we beslissen wat we gaan doen.
Ja, en natuurlijk insuline zelf. Want als je op insuline negatief reageert, wat op zich bijzonder is omdat het natuurlijk een lichaams-eigen stof is, dan zegt dat iets dat je het ook niet goed verdraagt als het ware en dat je er dus resistent voor bent.
Ja. Wij testen in geval van een orgaandysfunctie altijd beiderzijds.
Ja.
Omdat wanneer de spiertest niet beiderzijds zwak is, dat we al kunnen denken dat het misschien geen orgaangerelateerd probleem is. Dat is misschien wel even vermeldenswaardig. Ja, verder hebben we nog een aantal andere testen die we daarvoor kunnen gebruiken. We gebruiken daarvoor onder andere een test van de heupen 90 graden, die in onze praktijkdagen perfect wordt uitgelegd.
Ja.
We testen Chapman-punten die gerelateerd zijn aan de alvleesklier. En vervolgens gebruiken we onze magneet als therapielokalisatie. En eventueel met behulp van een pancreasconcentraat om te onderzoeken of dat het enzymsysteem ondersteuning behoeft.
Correct. Of we zouden kunnen vragen met de magneet aan, zoals je net uitgelegd hebt bij het verhaal van de energieverdeling en hyperactiviteit en verwaarlozing, dat of het immuunsysteem of het brein vraagt om de glucose en dat de reden is van de ontregeling van je pancreas.
Ja, dat klopt.
Ja, nou, eigenlijk al gezegd, hè, want voorkom het door intermittent fasting te doen, maar los het ook zeker op met intermittent fasting.
Ja, nou ja, intermittent fasting en beweging zijn kun je gebruiken om je metabool te resetten. En ooit hebben wij in het verleden de metabole reset methode gemaakt.
Dat is een mooi bruggetje dit.
Waarin wij in 10 lessen het een en ander hierover uitleggen. Is te vinden, denk ik, op onze website metabolgezond.nl/academy.
Metabolgezond.nl kom je er. Sowieso.
Daar ga je het vinden.
Ja.
En dat vasten en bewegen, dat maakt insuline overbodig, zoals jij eigenlijk net al vertelde. En het overbodig maken van insuline door op zijn tijd te bewegen en te vasten, zorgt ervoor dat je insulinegevoeligheid gaat toenemen.
Ja.
Ja, we hebben natuurlijk dat hele verhaal over die GLUT4 naar de celwand en dergelijke al gedaan. Daarnaast, naast het veranderen van je voedingspatroon, zijn er nog een aantal andere dingen die je zou kunnen doen om dit systeem weer beter op de rails te krijgen.
Ja.
Nou ja, het is al heel lang bekend dat calorische beperking levensverlengend is.
Mm-hmm.
Van belang is dat je vezelrijke voeding eet. En de vezelrijke voeding is van belang om ons microbioom te voeden.
Mm.
En ons microbioom produceert vitamine K2, wat we in het begin van de podcast genoemd hebben als een belangrijke factor in de opbouw van bot.
Ja, en suiker en koolhydraten, dus eigenlijk geraffineerde koolhydraten, zijn natuurlijk ook een directe aanjager van insuline.
Of course. Ik geloof dat we vandaag de dag 20 keer zoveel suiker gebruiken als 50 jaar geleden.
Ja, dat is al veel.
Ja, dat is heel veel. Ja, wij niet.
Nee.
Wij weten het.
Ja, af en toe.
Lekker.
Precies.
Daarnaast kun je qua leefstijl ook nog het een en ander doen.
Nou, het meeste hebben we gezegd, hè. Intermittent fasting, time restricted feeding, nuchter bewegen. Maar het ook bij de groeijas gezien dat melatonine belangrijk is. Dus het bioritme op orde krijgen.
Speelt een belangrijke rol.
En koude prikkels kun je ook inzetten. Vanwege het feit dat het een acute stressor is, onder andere. En daarmee dus ook een het kan doorbreken dat er een chronische stressreactie aanwezig is, volgens het NRF2-principe, waar we denk ik vaak over gesproken hebben.
En daarnaast kan je met koude prikkels, met behulp van koude prikkels, wit vet omvormen in beige vet en bruin vet. En dat betekent dat dat vetcellen zijn waar mitochondriën aanwezig zijn. Mitochondriën moeten brandstof hebben en dat is de manier waarop dat je bijvoorbeeld ook gevoeliger kan worden voor insuline.
Ja, zie, daar hebben we ooit een webinar over gedaan.
Bij.
Gezond gewicht.
Ja. Huh? Gezond gezicht.
Ja, zo noemden wij dat, dat vonden wij grappig.
Ja. dus we zijn aan het einde, Tom, van dit derde deel over hielspoor.
Ja.
Nog even resumerend, denk ik dat we niet moeten vergeten dat hielspoorachtige klachten het gevolg zijn van ongewenste botgroei op een plek waar dat klachten kan geven.
Ja.
Dat ongewenste botgroei eigenlijk het gevolg is van ongecontroleerde groei. Dat die controle wordt uitgeoefend door meer de centrale groeias aan te zetten en minder de perifere groeias. Vanwege insulin growth factor binding protein en sex hormone binding globulin. Dat zijn allemaal factoren die een rol kunnen spelen in de afbraak van bot en botgroei. Dus ja, ik denk dat we best weer veel informatie hebben gegeven in deze drie podcasts.
Denk ik ook. En het ITIS aspect, ja, insuline is dus een reactivator van het immuunsysteem. En dat is ook het aspect ontsteking naast bot. Maar ik denk zeker dat we een compleet overzicht hebben gemaakt. Dus dat gaan we denk ik nog maar een keer doen met weer een nieuw onderwerp.
Wat gaan we in de volgende podcast bespreken?
Goh, we hebben nog over lage rug. We hebben nog bursitis. We hebben over die dingen al wel wat gezegd. Maar we kunnen dus ook daar mooi een keer een compleet overzicht van drie podcasts van maken.
Ja.
Wat hebben we nog? Hoofdpijn hebben we gedaan, hè? Ja. Hoofdpijn hebben we gedaan.
En mocht je nou
frozen shoulder.
Ja, mocht je nu in de praktijk geïnteresseerd zijn in het onderzoeks- en behandeldeel wat wij gebruiken, schroom niet om daar vragen over te stellen. Stuur ons gewoon een e-mail op info@metabolgezond.nl. Daarnaast is het zo dat wij hier deze masterclasses ook gewoon...
Hij heeft het bijna gered, de camera.
Ja, we praten ook weer te lang.
Ja.
Maar deze masterclasses kunnen we bij jou in de praktijk komen geven, afhankelijk van het aantal deelnemers. Ja, goed. Als je daar een vraag over wil stellen, en we kunnen zelfs een masterclass samenstellen op basis van de vraag die je daarover hebt, laat het ons weten. Mail ons at info@metabolgezond.nl.
Zo is dat.
Tot over twee weken.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.